Vanmorgen wil ik spreken over de komst van onze Heer Jezus Christus, naar aanleiding van Matthäus 26. Als Jezus voor Caiaphas staat, in het meest kritieke ogenblik van zijn leven, de uren der duisternis, dat Jezus sprak de mooiste en de heerlijkste woorden die wij kunnen indenken. En daar willen wij vanmorgen als gemeente mee bezig zijn. Met het komen van Jezus. Daar hebben we allemaal mee te maken, jong of oud. En dan is dat Matthäus 26. Dat is het hoofdstuk van het lijden. Vers 63. En de hoge priester, Caiaphas, zei tot Jezus: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de gezalfde, de Zoon van God. En Jezus zei tot hem: gij hebt het gezegd. Je weet het wel. Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Voor mij is altijd de moeilijkheid geweest dat Jezus zegt tot Caiaphas: gij zult die Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht. De macht gebruikt Matthäus als een, omdat hij voor de Joden schrijft, die gebruikte liever het woord van God niet. U weet wel, die naam die lieten ze liever weg. En dan vervingen ze dat door een gelijkwaardig woord, de macht. De naam werd niet ijdel gebruikt. En dat werd uitgelegd dat mama niet meer gebruikte. Maar voor mij is de moeilijkheid altijd geweest: heeft u dat gezien? Gezeten aan de rechterhand van de macht van God dus, en komende op de wolken des hemels. Is dat niet een taal geweest die niet voor Caiaphas was? Heeft Caiaphas Jezus gezien komende op de wolken des hemels? Dan mag je toch wel eens vragen. Daar willen wij vanmorgen een antwoord op geven. Dat we ze gaan begrijpen. Komende, dat is een tegenwoordig deelwoord, noemen we dat. Het verleden deelwoord is gekomen, maar komende, dat is nu. Dat is morgen. Dat is volgend jaar. Komende op de wolken des hemels. Maar dat is niet gekomen. De profeten van het oude verbond hadden, als je die nu leest, geen duidelijk inzicht over die eerste komst en die tweede komst. Dat was voor hen als in een panorama één komst. Als je in de verte kijkt naar twee bergtoppen, dan kan het zijn dat die twee bergtoppen tegen elkaar aan liggen en dat je denkt dat je maar één hebt. Nou, dat was voor die profeten ook, die zagen in de verte. Maar Jezus heeft meermalen aan zijn discipelen gezegd dat hij een eerste komst heeft gehad in Bethlehem, maar dat er ook een tweede komst is, dat we hem kunnen verwachten. Die Heer die opgevaren is, die zal al zo wederkomen. Gelijk wij hem hebben naar de hemel zien varen, zegt de Handelingen. Jezus sprak over zijn komst. En hij deed dat nou uitgerekend veel in die lijdenstijd. Ik kan het me voorstellen. Want als je lijden moet, dan denk je graag aan de tijd dat er een verandering komt. Ja, als we denken aan Herman Paul op zijn ziekbed, dan denken we, dan houden we het ook maar voor zijn genezing. En als Jezus lijden moet en sterven moet, dan zegt de Hebreeën schrijver, hij was bezig te denken aan de vreugde die voor hem lag. En dat houd je er dan bovenop. Dat is je hoop. Je beschaamt niet. We kennen dat uit de praktijk. Wij zijn als volle evangeliegemeente mensen met hoop. Er is hoop, maar wij weten ook wat die hoop is. En we hebben geloof erin. Dat het niet blijft zoals het is. En Jezus zegt tot zijn discipelen: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Dat zegt hij tijdens die maaltijd. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. En in Johannes 14 vers 18 staat dan nog een korte tijd. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet me. Want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn vader ben. En gij in mij en ik in u. Nee, zeg ik, kom. Binnenkort. Over een aantal dagen. De Heer spreekt niet over de eindtijd. Hij zegt, ik kom binnenkort tot u. En dan zullen jullie zijn. En zullen jullie wezen waar ik ben. Houd dat nou maar goed in je gedachten. Dat zijn van die uitspraken, die kunnen wij alleen als volledige gemeente verstaan. Omdat wij inzicht hebben in verschillende dingen waar anderen nooit over denken. De Heer bedoelt na mijn opstanding en na mijn hemelvaart, na mijn opstanding, is er iets veranderd in de innerlijke mens van mijn discipelen, van de gelovigen. Er is een wedergeboorte ontstaan toen ze Jezus zagen na zijn opstanding. Petrus zegt, toen werd ik wedergeboren tot een nieuwe hoop. Wedergeboren in mijn gedachten, in de vernieuwing van mijn denken. En de Heer zegt, ik leef en gij zult leven. En als de Heer nou belooft dat je leven zult, pak dan dat leven aan. Want er is nooit iets heerlijkers dan te leven. Wij houden niet van de dood. Wij zijn predikers van het leven. En wij, zegt de Bijbel, zijn getrokken uit de macht van de duisternis. En overgegaan in dat koninkrijk van het licht, van het leven. En de Heer zegt, en dan komt het ogenblik dat ik plaats ga maken. Als ik opvaar naar de hemel, dan ga ik plaats maken, opdat jullie zullen zijn waar ik ben. In het huis mijn vaders zijn ontzaglijk veel woningen. En waar zijn die woningen? Die zijn boven. Die woningen zijn in de hemelse gewesten. Daar zal een stad komen. Een grote stad. Het nieuwe Jeruzalem. En er zijn vele woningen. En ik ga nu zorgen dat jij er ook bij kunt komen. Dat je ook zo'n woning kunt zijn. En als de Heer opgestaan is van de doden, dan is de verzoening van de zonde, schuld, der wereld geweest. Dan is de mogelijkheid dat wij overgeplaatst worden, dat wij wedergeboren worden en plaats krijgen in het nieuwe Jeruzalem. Nou, dan heb je daar een woning en je zit daar met je geest in die woning. Dat is je geestelijk lichaam, dat is je vernieuwd, dat is je lichaam dat je niet zien kunt, maar dat je wel hebt van ziel en geest. Onze ziel en onze geest vormen de woning in het hemelse Jeruzalem. Daar willen we in. Jezus zegt, daar zorg ik voor dat plaats kan grijpen. Je bent geen dier, maar je bent een mens en die heeft een geweldige en heerlijke toekomst. Houd dat nu maar vast in tijden van nood en van zorg. En wat komt er dan nog? Dat zegt de Heer in vers 23. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dan komt er ook nog die doop met de geest. De Heer zegt, ik ga eerst plaats bereiden. En er zijn ontzaglijk veel woningen. Nou, in die hemelse woning, in dat geestelijke lichaam dat je hebt. Ik heb wel eens gesproken over die metamorfose die een mens ondergaat, die gedaanteverwisseling. En hij arriveert in die hemelse gewesten, hij neemt daar zijn plaats in. Tussen de geestenwereld, in de onzienlijke gewesten. En de Heer zegt, en dan mag je daar wonen. En als je nu mijn woord bewaart, in de vernieuwing van je denken, als je anders gaat denken dan de wereld doet, dan zal ik komen, dan komen wij samen en dan gaan wij ook nog woningen in je maken. En dan wonen we in je woning voor dan twee geesten. Jouw eigen geest en de Heilige Geest. Want je kunt het beste toch maar is een woning te hebben waar men samen woont. Dan weer zegt, het is niet goed dat jouw geest alleen is. Je hebt een partner nodig en dan zullen wij komen. En dan komen wij woningen in je maken. Dat is de voorstelling die de Heer heeft. En waar
komt die geest, die komt in de onzienlijke wereld. Die kun je niet fotograferen. Je kunt niet zeggen, ik heb hem binnen zien trekken. Maar hij is er wel. Hij is binnengekomen. En wij zeggen, wij hebben onze plaats ingenomen in de hemelse gewesten. En wij zijn volgelingen van Jezus en we hebben zijn woord bewaard. En de Heer die heeft gezegd, en ik ben binnengekomen. Ik kom plaats maken. Als de geest binnenkomt, dan gaat hij woning maken. Ja, en dat heeft nog wel eens een tijdje nodig om woning te maken. Als je een woning betrekt, ja, misschien dat je eerst het behang er eerst eens af gaat scheuren. Om er nieuw op te krijgen. Ja, wel, die Heer zegt, ik ga het maken. Het is wel een soort tijd dat je daarvoor moet reserveren. Er zijn mensen die, ik was net vanmorgen nog een stukje over mensen met een instant evangelie. Weet je wel? Dat is, je hebt instant koffie, die trek het maar uit de nier. En je hebt koffie. Hè? En wat je allemaal instant kunt krijgen. Nou, je hebt ook een instant christenen, die hebben alles tegelijk. Die zeggen, nou ben je gedoopt met Gods geest en nu jongens, dan heb je alles. Hè? Paulus moest er nog een paar jaar voor naar Arabië gaan om bij te komen. Hè? Om zich voor te bereiden. En dat is met allemaal zo geweest, ook Johannes de Doper. En dat ontwikkelt, de Heer zegt, ik kom woning maken. Troost je niet maar dat je zegt, ik ben nog niet nog volmaakt, maar het komt wel. Houd dat nou maar vol, hij komt woning maken in ons. Plaats maken. En dan worden wij zelfs een tempel gods. Dan ga je groeien in dat woning maken. Dan heb je verbinding met de Heilige Geest. Twee geesten in één woning. En de Heer zegt, en in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ja. Ik heb het vroeger nooit begrepen wat ze daarvan maakten. Dat was altijd warrig. Maar wij weten nu dat in het huis mijn vaders God woont. De Vader woont er zelf. In het huis van mijn oom, daar woont oom. En in het huis van mijn vader woont mijn vader. En ik ben het huis van mijn vader. Ik ben zo'n woning, waar hij in woont. En dan wil ik een goede woning zijn. En u kent ook wel dat beeld, wij zijn een wolk. Een wolk bestaat uit ontelbare regendruppels. En daar is een affiniteit tussen. Daar is er is een adhesie tussen, een aantrekkingskracht, daarvoor blijven die wolken bij elkaar. Dat zijn miljoenen druppels die toch een eenheid vormen. En de Heer vergelijkt ons met wolkenformaties. Want Jezus zei, tot dat hebben we gelezen, ik kom op de wolken. Ik ben komende op die wolken. Nou, die wolken, dat zijn wij. Wij worden ermee vergeleken. Onze hoge positie in de hemelse gewesten kun je vergelijken met een wolk. En het is heerlijk als op die wolk dan nog die zon schijnt. Dan krijg je een kleureneffect. Je krijgt gewoon de kleuren van de regenboog. Die schildert de openbaring nog wel eens een keer. Ja. Wolkenformaties. En als dan de Heer voor Caiaphas staat, dan zegt hij het ook. Caiaphas, gij zult van nu af aan de Zoon des Mensen zien komende op de wolken. Je zult hem zien in verbinding met zijn volk, met zijn gemeente. Onlosmakelijk verbonden. Maar, en dat is nou zo droevig voor een hoge priester, van een die de leiding heeft in een kerk, je hebt daar geen deel aan. Ik denk wel, Caiaphas was net als die generaal, die hoofdman in de tijd van Elisa. U weet wel, Samaria werd belegerd. En er was hongersnood. Vrouwen, er staat zelfs dat vrouwen haar kinderen opaten van de honger. En dan zegt Elisa, maar morgen, dan zul je volop eten. Dan krijg je koren en gerst. En voor een maat koren voor een schelling. En twee maten gerst voor een schelling. Voor een heel klein bedrag. Want dan komt 's nachts, komt er paniek in dat leger. Ze horen wat en ze vluchten. Nou, dat had Elisa voorspeld. En als de koning dat dan hoort, dan begint die hoofdman, waar hij op leunt, begint te lachen. Hij zegt, ja, maar dat kan toch niet. Hij zegt, dat is een onmogelijke zaak. He? Al zou de Heer sluizen maken van de hemel. He? Dan zou dat niet kunnen geschieden. En dan zegt Elisa, jij zult het zien met je eigen ogen, maar je zult er geen plezier van hebben. En als de man dan de volgende dag bij dat dan wel ziet gebeuren, die vijand is geweken en men kan karrevrachten voedsel halen, dan moet hij bij de poort gaan staan om daartoe te zien dat de mensen niet ongeregeldheden bedrijven. En dan wordt hij onder de voet gelopen, hij ziet het en hij sterft. Dat is het lot van Caiaphas. Hier zegt, ik ben de zoon des mensen. Die zoon des mensen, een mens. De Christus, de gezalfde. En jij zult hem zien gezeten aan de rechterhand van de macht. Weet je wat Caiaphas niet gezien heeft? De gang van Jezus naar het dodenrijk. Hij heeft ook niets gezien van zijn opstanding. Dat is hem voorbij gegaan. Hij heeft ook niet gezien dat Jezus zich openbaarde. Dat hij verscheen aan tal van mensen. Zelfs aan 400 op eenmaal. Die kerkelijke leiders hebben er niets van gemerkt. Ze hebben zelfs gezegd onzin. Een verhaaltje voor de vaak. Een fabeltje. En ze hebben de mensen gezegd, je moet je mond maar houden, je hebt je geld, maar ga nou toch zulke onzin niet doorvertellen dat hij opgestaan is. Weet je waar hij wel mee geconfronteerd is geworden? Met de Pinksterdag. Toen Jezus op die wolk kwam. Toen hij door zijn geest neerdaalde op zijn volk. Dat heeft hij gemerkt. Want dan merk je ogenblikkelijk de confrontatie tussen de kerkelijke leiders en de discipelen. De verheerlijkte Heer werd openbaar in zijn volk. Door middel van de Heilige Geest. En dan zegt Petrus het ook op de Pinksterdag. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is. Naast de Vader zit. En de belofte des Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. Heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Op jullie. Op die wolk. En dat heeft die hoge priester gemerkt. Dat die analfabeten in zijn ogen. Die mensen die ten nauwe nood lezen en schrijven konden, die vissers en al die eenvoudige lieden, die onbekwame lieden, dat die een kracht bezaten waar hij niet tegen opgewassen was. Hij heeft zich verbaasd. En telkens kwamen ze dan voor dat Sanhedrin en ze zeiden, wij zullen God meer gehoorzamen dan de mensen, maar wij letten niet op jullie dreiging, wij gaan door met de verkondiging van dat heerlijke evangelie van Jezus Christus. Jezus is komende op de wolken. Heb je het nu in de gaten? Hij komt vandaag nog op die wolken. Dat is nog altijd bezig. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels. De hele geschiedenis door. Elke keer weer mensen vervullende met zijn geest. Die tot die wolk behoren. Je krijgt die Heilige Geest niet als je geen kind van God bent. Als je die metamorfose ondergaat, dan word je wedergeboren en je verschijnt als kind van God in het nieuwe Jeruzalem en je hebt daar een woning, jouw geest. Maar de Heer zegt, ik ga in die woning ook trekken met mijn geest en dan zullen we samen zijn. Dat is komende op de wolken des hemels. Hij komt niet op aarde neerstorten, maar hij komt in de hemel. En niemand van ons heeft ooit een foto kunnen nemen van een doop des geestes, maar we weten toch wel dat we gedoopt met Gods geest zijn. En dat heeft plaats gehad in de onzienlijke wereld. En als je die doop niet kent, dan geef ik je het advies, zorg dat je die ook krijgt. Zodat je er ook bij hoort. Dat je hoort bij het leger Gods. De heilsarmee. Dus dat komende op de wolken staat in verband met die doop van de Heilige Geest. En dan kun je begrijpen, dat heeft die Caiaphas wel gezien, dat daar krachten werden geopenbaard waarvan hij nooit heeft gehoord. die hij ook nooit heeft gezien, maar hij kwam ermee in aanraking. En al die leidslieden. En de Heer heeft gezegd, en de vader en de zoon zullen komen, ja, hij zal komende zijn bij degene die hem lief hebben. En weet je wat zo treurig is? Dat er eeuwen voorbij gegaan zijn, dat vervuld werd, wat 2 Johannes 7 dan nog zegt, dat er misleiders zullen komen, en wat zullen ze loochenen, dat Jezus komende is in het vlees. Daar staat weer datzelfde onvoltooide, dat tegenwoordige deelwoord komende. Dat zal de grote loochening zijn van de verleiders, zegt 2 Johannes 7, dat Jezus zal is komende in het vlees. Ik weet niet of de nieuwe vertaling het heeft, maar de oude vertaling heeft het zeer zeker. Komende. En wij zeggen dat is ook uitgekomen. Eeuwenlang heeft men gelogen dat er een doop met de Heilige Geest is. Men heeft er een fantasie leer over gehad en gezegd, ieder die wedergeboren is, is gedoopt met de Heilige Geest. Ja, en die staat erbij, ik weet niet of de nieuwe vertaling het heeft komende. Maar de staat erbij heeft komende, die is vertaald concordant, letterlijk. Ja, en die uitleggers, die kanttekenaars, die zaten ermee met dat komende. Wat is het nou? Hij is komende in het vlees. Nou, die zeggen, daar komen wij niet uit. Ze zeggen, dat is een wijze van spreken. Dat staat in de kanttekenaar, komende in het vlees, een manier van praten. Van Jezus. Ja, dat was ook zijn manier van praten. Heel merkwaardig. Maar niemand van die uitleggers heeft het ooit in verband gebracht, dat komende met het werk van de Heilige Geest in ons. Is het niet heerlijk dat wij dan dat woord God weer mogen gaan ontvouwen bij het licht dat Jezus zelf ons geschonken heeft? Hij komt op de wolken. Op de wolken. Als Jezus zelf gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan staat er, de Heilige Geest daalde neer op Jezus. Zoals een duif, in de gedaante van een duif. En hij zat op hem. En dan heb je datzelfde, nederdalende op Jezus. En dan staat erachter en hij werd helemaal, en hij vervulde hem. Jezus was toen nog maar 1 grote waterdruppel, maar er waren niet veel waterdruppels. Die moest er nog komen. Maar de Heilige Geest is neergedaald op Jezus. En zette zich op hem. En op de Pinksterdag lees je datzelfde. Tongen van vuur, als het beeld van de Heilige Geest, kwamen op deze mensen. En daarna werden ze vervuld met de Heilige Geest. En als de Heer in je woont, dan krijg je nog een ander woord te maken dan dat komende. Dan krijg je te maken met de apocalypsis. Dat is de openbaring van Christus Jezus in je. Dan lees je telkens dat hij geopenbaard wordt. Als de Heer is komende en hij is gekomen in je, dan gaat hij zich openbaren. En dan lees je telkens dat woord openbaring. Want er zijn mensen, als ze het woord openbaring lezen, dan denken ze aan een verre toekomst. Maar dat is nu. Kan de Heer zich in mij openbaren? En dat kan alleen als hij in me woont. En dan moet ik mijn hart er wijd voor openzetten. Dus deze term openbaring van Jezus Christus, apocalypsis, dat betekent letterlijk ontsluiering, de sluier wegnemend. Dan ga je de dingen helder en duidelijk zien. En dat is in wijze die term op het werk dat de Heer door zijn Heilige Geest in ons verricht. Als hij je bevrijdt, als hij je herstelt, als je geheiligd wordt, als je opwast in de genade, waardoor dat beeld van Jezus Christus in deze wereld zichtbaar wordt. Nou, dat is de openbaring van Jezus Christus. Dat is zijn zelfopenbaring. Hoe hij is in deze wereld. Door ons. Nou, dat is nu wat de Heer zegt tot Caiaphas. Jij bent een groot man in de zichtbare wereld, maar je zult nu van nu aan hem mij zien komen. Op de wolken des hemels. Dan zul je ook de openbaring zien van mij. Ik ben de Christus, de gezalfde. En je zult vele gezalfden zien. En je zult dat die Heilige Geest, die zult mij zien werken in de harten van de gelovigen. Hun willen en hun werken wordt geleid door de Heilige Geest, want het is God die in hen woont. Zegt Paulus in de Filippenzen, het is God die in je woont. Wij komen in je. Dat is geen kleinigheid en dat haal je allemaal naar je toe als je dit gelooft. Dat heerlijke, vrolijke, schitterende evangelie van Jezus Christus. Daar ga je echt niet mee naar de kelder, daar kom je niet meer op de grond, maar je wordt er een vorst van, een koning. Paulus zegt tegen de Korintiërs in 1 vers 7, zodat het jullie aan geen enkele genadegave ontbreekt, verwachtende die openbaring van Jezus Christus. Je ziet hem eruit. Naar die openbaring. Dat hij door je heen werkt. En wij zeggen, heren, als gemeente zien wij ook uit naar die openbaring van Jezus Christus in deze gemeente. In uw lichaam. Zodat het ook ons aan geen enkele gave ontbreekt. Peter zegt, vestigt uw hoop volkomen. Doe dat dan. Volkomen. En hoe ouder je wordt, hoe heerlijker dat zijn. Maar begin in je jeugd, vestig je hoop op die genade, op dat pakket van zijn gunstbewijzen, die u gebracht wordt door die openbaring van Jezus Christus in je. En dan zegt hij, en hij is geen kunstig gedicht fabeltje nagevolgd hoor, hij zegt, we hebben het gezien, komende op de wolken des hemels. En hier zitten wij ook als zo'n wolkenformatie met elkaar. En hij is ook op ons gekomen en in ons gekomen. Er is een geweldige, heerlijke toekomst voor ons. Ja, wij weten wel, eeuwenlang zijn er misleiders geweest en ze zijn er nog. En die zeggen, Jezus Christus in het vlees komende. Nou, dat is onzin. Dat is een manier van spreken. Ja. En zo zijn er de misleiders geweest en die hebben gezorgd voor de afval. Maar Paulus zegt niet voor niets. De Heere is de Geest. En als die Geest des Heeren in je is, als jij met die Geest samen woont, dat is nou eens het samenwonen dat de Bijbel verrukkelijk vindt. Als die twee geesten samen woont, nou, dan is er vrijheid. Dan is er blijdschap. Dan is er vrede. Wie die Geest niet heeft, behoort hem niet toe. Dus de Heer. Die hoort niet bij die feestscharen, die hoort niet bij dat lichaam van Christus. Ik zeg niet dat hij verloren gaat. Mensen van het oude verbond zijn ook niet verloren gegaan. Maar het gaat erom, kun je doel bereiken? Dat plan van God realiseren. Maar het was zeer schaars, het woord Gods, in de voorbijgegane eeuwen. En in die periode, heb ik wel eens gezegd, is de kerk uit de hemel op de aarde gevallen. Het licht dat van die hemelse kandelaar straalde, en de kandelaar, zegt Openbaring 1, dat zijn de gemeenten. Wij zijn een kandelaar in de hemelse gewesten. Jezus wandelt tussen die kandelaren door en hij is daar. Nou, als dat licht van die kandelaar werd gedoofd. En die kandelaar werd weggenomen in de hemel. Ja, wat bleef er over? Een kerkelijke organisatie op de aarde. Een vereniging. Een genootschap. In grote verdeeldheid. Maar uitwendig bleef het toch bestaan. En misschien hadden ze de naam dat ze leefden. Maar het leven was eruit. En Jezus zegt, ik leef en gij zult leven. Maar hij zegt ook tot kerken, het leven is weg. Maar Goddank, hij laat nooit varen het werk van zijn handen. En als er een hele tijd van droogte achter de rug is, en dat gebeurt toch wel eens, en wij hebben het ook meegemaakt in onze eigen gemeente, dan komt toch die late regen, die spaderegen. Dat is het tijdperk dat het koren rijp wordt. Het plan van God met de gemeente wordt dan gerealiseerd. Daar moeten wij niet aan twijfelen. Hou dat vast. We hebben de narigheid achter de rug. En misschien nog wel dat we strijd hebben. Maar dat plan komt in vervulling. Eerst, zegt Paulus, moet die afval komen. Eerst de vervelende dingen.
het loslaten van dit evangelie en daarna komt de dag van Jezus Christus. Je zult hem zien, een radicale verandering onder zijn volk. Dan gaat de Heer zich in al zijn volheid openbaren. Hij is komende op die wolken. En dat komende zal dan zo zijn in die eindtijd dat er nog iets bijgevoegd wordt. Dat komende in de eindtijd dat wij verwachten is heerlijker dan die doop des geestes alleen. Ik weet wel, als je gedoopt wordt met Gods geest, dan is hij in je. En wij zingen en wij mogen zingen, God is tegenwoordig, laat ons hem aanbidden. Maar hij kan nog op een andere wijze tegenwoordig zijn en dat is zijn belofte. Als hij opgestaan is uit de doden, dan had hij een verheerlijk lichaam. Maar hij was aanwezig bij zijn discipelen. Wij noemen dat zijn parousia, zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid. Nou, en wij geloven dat hij steeds dichter bij komt als mens, als zoon des mensen. Gij zult die zoon des mensen zien komende. Niet alleen door de geest, maar hij zelf zal komende, zoals hij ook aanwezig was bij zijn discipelen. Hij zal op diezelfde wijze terugkomen als we hem hebben zien heen gaan. Die tegenwoordigheid, die is meer dus dan de aanwezigheid van de Heilige Geest in onze harten. Die parousia komt overeen met het tijdperk tussen opstanding en hemelvaart. En dan zal hij op bijzondere wijze bij zijn volk zijn, met zijn verheerlijk lichaam. En de Heer zegt in Matthäus, mensen, dan hoef je niet heen en weer te vliegen om hem te ontmoeten, want dan wil je hem ook graag zien. Maar als hij dan bij je is, als mens, als zoon des mensen, dan staat er, in zijn toespraak, in zijn eindtijdrede, dan zegt de Heer, indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Hij is niet meer van de aarde. Dat je zegt, nou als die hier is, dan kan die vandaag ook niet in New York zijn. Geloof dat niet. Want er zullen valse christen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, waar het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de parousia, de tegenwoordigheid van de Zoon des Mensen zijn. Met zijn verheerlijk lichaam is hij niet gebonden aan de tijd. Hij kan overal komen. Hij kan overal aanwezig zijn. En dan is die wereldsituatie, en wij zijn daar al aardig ingekomen, als een zwaar onweer. Het is steekdonker. Er is spanning onder de mensen, onder de volken. Er is angst onder de mensen. Voor de zee en branding, die een groot geluid geeft, zegt Jezus. Die geestelijke wereld, die wordt bewogen. Maar die aanwezigheid van de Zoon des Mensen in zijn gemeente, dat is als een licht voor ons. Dat is als een licht die heel de aarde bedekt, van oost naar west. Niet als de zon langzaam, maar je kunt hem overal, elk ogenblik, kun je hem verwachten. Dan zullen ze de Zoon des Mensen zien, komende, met grote kracht en heerlijkheid, op een wolk. Paulus zegt, het is geen wonder dat er een geweldige uitstraling is als de Heer nu persoonlijk aanwezig is onder ons. Niet alleen door zijn geest, maar persoonlijk aanwezig. Dan straalt er een geweldige kracht uit en dan wordt de werking van de Heilige Geest in ons wordt verveelvoudigd. En dan zullen wij tekenen doen die Hij gedaan heeft en Jezus zegt, je zult nog grotere werken doen dan ik gedaan heb. Dat is onze toekomst. In die tijd komt de gemeente tot voltooiing. De God des vredes heilig u. Ganse geest, ziel en lichaam. En die worden onberispelijk bewaard tot die tegenwoordigheid van Jezus Christus. En hij is getrouw, hij zal het ook doen, zegt Paulus. En tijdens die parousia zal hij omgaan met zijn volk als hij destijds omging met zijn discipelen. Hij was steeds in de onzienlijke wereld. Maar hij verscheen aan hen op vele wijzen en vele malen. En hij sprak met hen van mond tot mond. Met zijn verheerlijk lichaam nam hij telkens de gestalte aan van vlees en bloed. Hij at zelfs met hen. En wat deed hij als er dan aanwezig was? Dan bemoedigde hij zijn leerlingen nog eens extra. Hij onderwees ze. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Dat zegt Handelingen 1 vers 3. Dat soort verschijningen zal de gemeente ook kunnen verwachten. En omdat hij een geestelijk lichaam heeft, een verheerlijk lichaam, is hij niet gebonden aan geografische ruimte. Maar hij zal zich dan toch telkens, dan hier, dan daar, over de ganse wereld, onder zijn volk, openbaren, die hem verwachten. Die zijn woord lief hebben. En dan zou je ons ook moeten onderwijzen, want wij krijgen nog een aparte taak. We zullen allereerst moeten gereed zijn voor die grote zaal bij Harmagedon. En dan zullen we nog een hele wereld moeten gaan besturen. Hoeveel dagen hij daarvoor nodig heeft om dat zijn volk aan het verstand te brengen, weet ik niet. Maar dat zijn taken die wij ons ten nauwe nood kunnen indenken voor zijn volk. En nu kunnen we zeggen, ja, maar daar ben ik te gering voor. Ja, maar die discipelen waren ook vissers, hoor. Het waren ook geen mensen van de high society, van de hoge standen. Hij zal ons gereed maken. En dan op deze wijze, zegt Paulus, zullen wij hem verwachten. Wij die achterblijven, levend achterblijven. Die rest van het volk Gods, die levend achterblijven. Tot de komst, tot die parousia, tot die tegenwoordigheid van de Zoon des Mensen. Wij zullen hem persoonlijk leren kennen. Het is net als je nou toch voor eeuwig met hem moet leven, dan gaat het toch wel eens een tijd van kennismaking vooraf. Met de mens, Jezus. Er staan nog altijd die Zoon des Mensen. Kijk, zijn geest woont wel in ons, maar wij willen toch ook wel eens zien wie hij is. Dat hij als mens toch ook nog aanwezig is. Hij is een mens zoals wij. Nou, en dan zal de Heer zich openbaren, dat is de kennismaking die we dan met hem mogen hebben, want wij hebben hem nooit persoonlijk gezien. Jezus heeft gezegd, zalig zijn die geloven en mij nooit gezien hebben. Maar dan komt er een tijd dat we hem wel zullen zien. En daar verblijden we ons in. Waarom? Paulus zegt, omdat wij zijn verschijning lief hebben. Hoort u? Zijn verschijning hebben we lief. Hij verscheen aan zijn discipelen. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Zijn, zoals in het Griekse woord staat, epiphaneia. Epiphaneia, zijn verschijning. Dat is een term in de Bijbel, welke de komst van Christus. En dan neem ik maar een Bijbels woordenboek waar ik dat uitgehaald heb, epiphaneia. Dat is een term die de Bijbel gebruikt voor de komst van Christus vanuit een verborgen achtergrond. En die zegeningen met zich brengt. Dat is de definitie gewoon die je in een kerkelijk handboek kunt lezen. In een Engels handboek heb ik dat gelezen. Dat is morgen zes. Dat is de term epiphaneia. De verschijning van Jezus Christus is een term welke de komst van Christus vanuit een verborgen achtergrond, wij zouden zeggen vanuit de onzienlijke wereld, vanuit een verborgen achtergrond naar voren brengt en die zegeningen met zich meebrengt. En dan zegt, dat heeft die schrijver ontzaglijk goed gezegd. gedefinieerd. En Johannes zegt dan, als hij zou geopenbaard worden. Apocalypsis. Maar dan als zoon des mensen, zullen wij hem gelijk wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. Nou, dan ga je naar de toekomst tegemoet. Nou, dat je zegt, wat is dat een vreugde? Voor de vreugde die voor ons weggelegd is. Dat, en daarna, dan komt ook het tijdstip dat wij met hem opgenomen kunnen worden. In dat ondeelbaar ogenblik dat wij in een puntestijd veranderen. Daar worden wij voor klaargemaakt in die epifania. Dan zijn wij aan zijn persoon gewend geraakt. En dat heilsgebeuren noemt dan de Bijbel dat opnemen in heerlijkheid. En dat de gemeente weggenomen wordt van de aarde. Ook dat de mensen naar het lichaam dus veranderen. Dat hun natuurlijk lichaam verzwolgen wordt in dat geestelijke lichaam. Dat noemt de Bijbel onze vereniging met hem. Dan worden wij volkomen met hem verenigd. Niet alleen naar de inwendige mens, maar ook naar de uitwendige mens. En tijdens zijn verschijningen gaat hij met ons dat krijgsplan van hem bespreken. Net als een generaal. Die de kaarten is, tevoorschijn haalt en ieder zijn plek aanwijst waar hij moet strijden. Want die antichrist gaat eraan. Want dat Jezus Christus zal door zijn verschijning die antichrist machteloos maken. Door de verschijning staat er van zijn parousia. Door de uitstraling van zijn aanwezigheid wordt die antichrist machteloos gemaakt als hij komt en hij zal hem doden door de adem zijn monds. Door zijn woord. Dat zijn de twee overwinningen die behaald worden. Als hij de ruiter op het witte paard uitgaat, het woord God, en achter hem komen dan die scharen van die heilsarmee, ook in witte klederen. Dan zegt de Heer, wij behalen de overwinning door mijn verschijning. En dan zullen ze hun kracht verliezen, machteloos gemaakt worden. Door die geweldige heerlijkheid, ze zullen ter aarde vallen, bij wijze van spreken zoals Paulus dat deed op de weg naar Damascus. En dan zal hij hen doden door zijn woord, door de adem zijn monds. In Colossense staat er nog dat wanneer Christus zich zal manifesteren, wij met hem zullen verschijnen. Kijk, hij verschijnt aan ons. Maar als wij verheerlijk zijn, als hij zijn gemeente opgenomen heeft, dan staat er niet, hij komt op de wolken, maar hij komt met de wolken. Ziet u het verschil? En dat is wel terdege een groot verschil hoor, in de Griekse taal. Hij komt op de wolken en hij is komende met de wolken. Het een volgt op het ander. Je kunt ze niet van elkaar scheiden. Komende met de wolken. Als hij de strijd met de antichrist aangaat, dan komt hij met de wolken. Dan komt hij met die wolkenformaties, zijn volk, dat hem gelijkvormig is geworden. De beelden des zoons gelijkvormig. Met de wolken. En die slag wordt verloren door de antichrist en het beest. En dan, nou dan krijgen wij de wereld, het wereldbestuur in handen. Hoe doet hij dat? Hij komt met zijn wolken. Hij openbaart zich met zijn volk. Die wereld die zal bestuurd worden, en dat is zo heerlijk, door de zoon des mensen. En hij gebruikt daar de zonen des mensen voor, die tegelijkertijd zonen God zijn, zoals hij ook zoon van God is. En de schepping zorgt naar de openbaring van die zonen Gods, die den beelden van de zoon Gods gelijk zijn. De schepping zucht naar de openbaring van de zonen des mensen, die het beeld van de zoon des mensen gelijk zijn. En zo zal de wereld bestuurd worden, door de gemeente van Jezus Christus. En haar leden zijn alle hemelburgers. Ze hebben allemaal een verheerlijk lichaam, maar zij zullen verschijnen met hem. En zo zullen zij regeren. Er zal geen plaats op aarde zijn, of elke keer zullen ze merken, hé, er is iemand die verschijnt en ons onderricht, of ons bevrijdt van een nog inwonende macht, ons het eeuwige evangelie predikt, Dat is hun taak. Op deze wijze zullen ze dat doen zoals Filippus dat deed. Hij werd weggenomen. En hij werd gezien te Azoten, midden in een heidens land. Nou, zo zal het dan ook gaan met de gemeente. Ze blijven tot de onzienlijke wereld behoren. Nou, ik zeg, prijs de Heer als je zulke dingen toch mag zien. Ja. Dat hoor je nou eens. Dan kun je wel zeggen, ja, ik heb thuis ook een boekje. Maar daar staat het beslist niet in. Want dit is een gedachtenwereld die je alleen kunt zien in vereniging met de leer van het Koninkrijk der Hemelen. Dat kunt u wel, als je die leer niet brengt, kun je ook die gedachten niet tevoorschijn brengen. Maar dit is gewoon een opbouw op iets wat wij al geleerd hebben, wat wij al verstaan. Paulus zou zeggen, prijs de Heer, dat hij ons die dingen openbaart, die in jouw natuurlijk hart niet zijn opgekomen, maar die de Heer weggelegd heeft voor alle die hem lief hebben. Hij komt met de wolken en de hele schepping zal het zien, vriend en vijand. Ze zullen het allemaal zien. En daar begint de openbaring maar mee. Zie, hij komt met de wolken en elks oog zal hem zien. Ook die hem heeft doorsteken. Elk zal hem juichend hulde dienen of om ontferming smeken. Voor eeuwig verschijnende met de Heer en toch hemelburger blijvend. Dat is onze toekomst. Amen.